Welkom bij The Beat of Belgium, waar we in het verleden van de Belgische dancemuziek duiken. Maarten, je hebt weer een gast bij voor ons vandaag. Wie mogen we deze keer aankondigen?
Ja, onze gast van vandaag begon zijn carrière in de kleinkunst als sound engineer, maar hij produceerde ook zelf muziek. Zijn doorbraak kwam er met I Found You, wat hij maakte met Stevenson, bekend van Jones en Stevenson. Maar de grote hit werd Desire Go Higher met DJ Ghost, de enige echte QIC.
Woe. Hallo.
Klein improvisatieapplausje. Yeah.
Leuke aankondiging. Dus,
ja, welkom QIC. En dat is misschien al meteen een goeie voor mij om met de deur in huis te vallen. QIC. De naam. Van waar komt die juist?
De veelgestelde vraag.
Ah, sorry. Ja.
Daar wordt altijd zo heel mysterieus over gedaan, om een of andere reden.
Ja, eigenlijk is dat heel simpel uit te leggen. Ja. Dat komt gewoon van de kwik. Ik was vroeger nog steeds, een fervente kwik-eter.
Ja.
En vroeger nadat ik was uitgewist, 's morgens vroeg, dan gingen wij altijd naar de kwik een milkshake gaan halen en een hamburger gaan halen. En dan zei ze tegen mij altijd, daar, de kwikman is er weer. En ik ben toen beginnen draaien en ik zocht een DJ-naam en ik dacht, oh ja, kwik, je doet de U weg, je doet de K weg, je laat dat streepje staan of je zet er een streepje bij. QIC, kwik. En in het begin noemde iedereen mij kwik.
Allee.
Niet QIC. En het is maar vanaf dat met Ghost ik ben beginnen doen. En dan zei hij altijd, oh, de Q, QIC.
Ja, ja.
En zo is dat eigenlijk gekomen. Want vroeger was het gewoon kwik.
Oké, want die I Found You track, daar was het ook al QIC.
Ja.
Nou, dan werd hij daarvoor al met Ghost bezig.
Of hoe moet ik dat zien? Nee, dat was eigenlijk ook gewoon kwik. Kwik in Stevenson.
Ah, oké.
Maar zeg nu zelf, QIC klinkt wel cooler.
Ja,
zeker internationaler. Ik moet nog blij zijn dat je altijd naar de kwik ging eten. Dat
het niet McDonald's was. Ja. Burger King.
Ja. Maar dan natuurlijk dikke hits met Ghost. Ook met Little MG. Ja. Maar toch begonnen in de kleinkunst, wat toch ergens een beetje een stijlbreuk lijkt. En hoe is dat dan precies gestart?
Ik ben eigenlijk al van heel jongs af aan geïntrigeerd door muziek. Of alles wat dat te maken heeft met muziek.
Ja.
En ik ben op mijn 14 mee beginnen naar optredens gaan. Ja. Maar dat was dan vooral alles wat dat met het podium te maken had. Verlichting opstellen, speakers opzetten. Het was eigenlijk gewoon alles opzetten en alles afbreken. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ja. Tot op een bepaalde dag. Ik deed vooral de klank voor Catastrofe, ik weet niet wat ik die ken.
Absoluut,
Zuipen. En Ed Kooijman en Herman van Aarden. Dat is echt kleinkunst.
Ja.
En op een dag zochten ze iemand die dat de monitormix wou doen. Monitormix, dus iedereen heeft nu staat tegenwoordig allemaal met oortjes. Hè.
Mm-hmm. Ja.
Vroeger waren dat nog echt speakers op de grond.
Ja.
En dan moesten eigenlijk per speaker mixen dat die persoon wou horen door zijn monitor.
Ja.
Dus je wou dan vooral zijn eigen zang in zijn eigen gitaar horen, maar die wou dan ook een heel klein beetje de andere zangers horen en ook een heel klein beetje de andere instrumenten. En, en zo moest je dat voor al die speakers op het podium eigenlijk apart mixen.
Okay.
En toen is die vraag naar mij gekomen, van, ja, zie je dat zitten? En ik had zoiets van, ja, ik wil dat wel doen, maar die kennen er eigenlijk niks van. Dus die eerste optreden, dat was echt gewoon een fiasco. Dat was echt Die micro's floten langs alle kanten. Maar aldoende leert men, zeggen ze altijd. En eigenlijk was ik er wel vrij snel mee weg. En gaandeweg leerde ook beter mixen en leerde ook beter die instrumenten afstellen.
Okay.
Plus wij deden ook eigenlijk altijd hetzelfde. Dus op den duur wisten ook van, nu gaat die gitaar uittrekken. Dus hij wist al van, ik ga die schuif naar beneden doen, dat hij niet ineens zo plop zegt. Je wist zo ondertussen wel de gewoontes van iedereen.
Ja.
Dus dat maakt dat natuurlijk ook allemaal wel wat vlotter ging. Zo ben ik eigenlijk gestart. En ik heb dat eigenlijk wel heel lang gedaan. Maar dat maakt dat ik toch wel, denk ik, ongeveer een 400-500 optredens gemixt heb.
Amai.
Over die tijd. Dus dat is wel waar. Maar ondertussen ook heel veel bezig met zo elektronische muziek.
Ja.
Toen hadden zo, ja, ik weet dat nog zo, dat was nog wel van voor mijn tijd, maar zo toen ik 14 jaar was, was dat zo James Brown is dead, mm-hmm. James Brown is still alive. Dat was zo, waren zo de plaatjes die dat toen uitkwamen.
LA style.
Ik ben toen nog vroeger naar de Rio Club geweest met nog een draaiende dansvloer. Ik weet niet of dat jullie dat weten, dat de Rio vroeger een draaiende dansvloer had.
Dat is nooit geweest.
Ja. Niet meegemaakt, maar wel gehoord.
Ja, dus die net, ja, dat was eigenlijk wel zalig. En daar gingen wij vroeger weg, nadat wij zo muziek, een optreden hadden gedaan. En dat was dat inderdaad zo, een tijd van Armand van Helden en weet ik wat al. Dus eigenlijk echt een zalige tijd voor op weg te gaan. En dan raakte ze nog wat meer geïntrigeerd door die muziek.
Ja.
Maar ik ben zelf zo meer geëvolueerd naar de techno-kant.
Ja.
Vroeger ook heel veel weg geweest naar techno en housefeestjes.
Okay.
In Antwerpen hadden ze ook Café d'Anvers en in Leuven hadden de Silo. En dus heel veel naar daar geweest. Dat was ook zo'n tijd dat DJ Rush en zo enorm opkwam. En zo al die andere mannen, Adam Beyer en weet ik wat allemaal.
Ja.
En dus heel lang heel veel met techno bezig. En dan zelf feesten beginnen geven in Antwerpen.
Oké. Okay.
Die noemde toen Création Technologique.
Amai.
Ja, goeie naam. Een moeilijke naam. Ja. En we hebben eigenlijk wel redelijk veel feesten gedaan, want we waren een van de, denk, drie techno-organisatoren in Antwerpen.
Oké.
Die echt wel op regelmatige basis feesten deden in Antwerpen.
Ja.
We hebben ook een paar feesten gedaan op boten die vaarden op de Schelde.
Allee.
Ja, dus dat was altijd zo met twee rooms, een room electro en een room techno.
Ja.
En was het dan met bekende namen of meer lokale
DJ's? Nee, dat waren altijd, in het begin was dat wel, dan hadden wij zo T-Quest was dat toen, en Trish en al die namen, zo Belgische namen. Maar eens dat wij zo wat bekender geraakten in de regio, al die feesten waren eigenlijk bijna allemaal uitverkocht.
Mm-hmm.
Dus dan hadden wij wel wat budget voor ook buitenlandse namen te boeken. Dus dan boekten wij ook namen van Engeland, van Nederland, van Duitsland. Maar allemaal wel in diezelfde vlag. Mm-hmm. En zo hebben we ooit Laidback Luke op een van ons feesten gehad.
Amai.
En die hebben we toen nog maar €800 betaald. Dat kunnen we nu niet meer indelen, maar toen, in die tijd,
Maar hij draaide dan techno in die tijd?
Ja.
Of, amai.
Ja, die draaide echt techno. En we hadden zo'n plaat van hem die dat echt super cool was.
Ja.
En we zeiden van, die moeten we hebben.
Knap.
Laidback Loop, toen nog vrij onbekend.
Ja, en, voor de doorbraak.
Ja, inderdaad. Dus we hebben wel wat namen gehad. En dan eigenlijk een beetje in die scene zo gebleven. En dan uiteindelijk iemand leren kennen van een klein clubje in Lier. Max Laminas noemde die toen, dat is een DJ-naam, dat was een eigenaar van Club Sazoo vroeger.
Mm.
Een klein, schraal clubje, maar echt, een van de grafste dingen dat ik ooit gezien heb, was wat ondergronds. En die boxen stonden zo naar elkaar, en dat stond zo luid. Dat was niet normaal. Dat was echt, alles kon, alles mocht. Super clubje. Okay, en die had een heel goed contact met Axel Stevenson.
Mm.
En ik was wel wat bezig van, ik wil ook muziek maken. En toen nog zo meer Reason. En die zo, weet je wat, ik zal u eens in contact brengen met Axel Stevenson. En die had toen bij hem thuis op zijn zolder echt een gigantische studio staan. En ik zei tegen hem, ik wil echt iets speciaals doen, wat techno, maar experimenteel. En dan hebben wij eigenlijk, ik denk, een volledig album gemaakt. Dat waren 13, 14 tracks. Allemaal heel experimentele shit.
En dat was je eerste studioervaring.
Ja.
13 tracks maken, maar...
Ja, maar wij hadden zo'n bepaalde klik. En hij wou ook zoiets echt iets anders doen, iets heel speciaal. Iets.
Ja.
En dat was toen, want hij werkte met Pro Tools. En hij deed zo wat de mix. En ik deed dan zo wat experimentele overal. En dat was eigenlijk... we hebben ons rot geamuseerd. En we hebben dat toen overal rondgestuurd. Er was interesse van Virgin en zo op die muziek. En dan zo eigenlijk een beetje vertrokken. En dan I Found You gemaakt. Ik dacht dan in de studio van, kom, we gaan eens een ozel doen. We maken er gewoon eens iets zot van. We gaan zo eens zien wat al die effectjes doen en zo. Dat was een I Found You. En die quest die dat toen mijn A&R-manager was bij News, die zei van, ik vind dat wel een leuk platje en die remix, dat is eigenlijk wel grappig. We zetten die op een B2.
Ja.
En dat is toen opgepikt door Ghost en door Manu Quinton en zo in Lagoa. En ja, Ghost die belde mij dan ineens op een dag van zeg, ik wil u op mijn birthday laten komen draaien. En ik had zoiets, de Sherry Moon, dat was zo totaal buiten mijn comfortzone. Ja. Want ik kwam helemaal uit echt wel de credible techno. Ja. En ik ging dan zo naar Sherry Moon, wat dat voor mij zo de Johnny's en de Marina's waren, bij wijze van spreken. Toen in die tijd, weet je, als je uit zo'n scene komt, dan zie je daar ook anders
naar.
En ik hoor nu nog vaak, want Pascal, een goede vriend van mij, en ook toen van Ghost, was wat roadie, die zei toen ook van, die vroeg toen van, een Ghost van, kan je eigenlijk draaien? Die zei, ik weet dat niet.
Oké.
En zo is dus alles in gang geschoten. Hè. Dus uiteindelijk dan bij Ghost niet op zijn birthday party gaan draaien.
Zeg je niet dan, dat de eerste keer was dat je achter de draaitafel
stond? Nee, dat niet. Ik zeg het, ik draaide al heel veel techno.
Ja, ja.
En ik had echt al wel heel veel gedraaid, dus ik kon wel draaien. Maar voor mij was dat natuurlijk, die stijl, ik kende dat toen niet. Ja. Hè. Ik heb er toen denk ik ook zo, misschien wel van die DJ Funks en zo allemaal aan het draaien geweest, omdat dat eigenlijk, denk ik, zo nog het meeste aansloot bij, bij Dachan. Ja.
Dus je bent er niet ineens gaan verdiepen in, wat draaien ze daar? Ik ga dat ook draaien. Ja. Ik heb toch geprobeerd vanuit je eigen platencollectie.
Ik heb gewoon gezien van, ik neem wat techno-classics mee. En ik zag dat Robert Armani dat draaide, dus ik dacht van, dan zullen ze van die DJ Funk dingen zijn zo ook wel oké zijn. En het enige wat dat Ghost zei, het belangrijkste is dat je gewoon I Found You speelt. Dus voilà. En dat hebben we dan ook gedaan. En zo is dat eigenlijk een beetje gegroeid uiteindelijk. Dan, is die Desire eruit gekomen en dan is alles vertrokken.
Ja. Ik dacht, zo is die band met Ghost dan ook ontstaan.
Ja.
Dat was toch een van de vaste partners in crime, denk ik.
Nog altijd, hè.
Ja,
inderdaad.
Dat was ook direct een klik, toen je met Ghost samen...
Ik denk als je Ghost kent, dus wel iemand waar je gemakkelijk aansluiting bevindt, nog altijd plezier mee maakt, dus... Nee.
Ja. En dan was zo wel de echte doorbraak met Desire Go Higher, denk ik, toch? Voor een breder publiek.
Absoluut, En voor mij was dat zo in het begin een hele moeilijke, want... je wilt toch ergens, die een doorbraak hebben... En langs de andere kant hadden zo heel veel de mensen dat u van vroeger kende, die hadden nu zoiets, wat maakte jij nu?
Ja.
Dat die, het is commerciëler, zo wat,
En waren dat dan ook echte reacties, of waren er dan ook uit die groep mensen, waren er dan ook die zeiden van, dat was toch echt wel tof, of waren die echt allemaal negatief dan?
De meeste waren wel, die kenden mij echt uit een techno, dus die hadden... die stonden er wel eerder negatief tegenover. Oh. Maar ik vond dat zelf ook niet zo erg. Ik heb ook zoiets van, voor mij is dit een nieuwe periode. Ja. Er is iets nieuw en ik grijp de kans die ik krijg. En wat mensen daarvan vinden,
Het was gewoon
dat is hun zaak.
Mee-evolueerd. Het was niet dat gevoel dat je je eigen roots verloochende.
Plus ook, de techno was ook al zodanig geëvolueerd naar wat dat wij toen... Kinden als schrijns, echt zo van die hele harde, hele snelle.
Ja.
Dus dat kon je niet meer vergelijken met een techno die dat wij toen, Jeff Mills en Joey Beltran en zo, dat is een techno van onze tijd.
Ja.
Dat is een heel andere stijl. En voor mij was dan uiteindelijk die overstap ook wel iets gemakkelijker.
Oké.
Maar ik ben nog altijd blij dat ik het gedaan heb, dus...
Dat kan ik geloven, ja. En dat experimenteel zat er ook wel meteen ook weer in. Hè. Dus dat is misschien wel wat u dan typeerde. En dat bleef wel overeind in die Desire. Ja. Go higher.
Ja, voilà. Dus ik denk dat dat ook een beetje mijn kenmerk is geweest in het begin. Hè.
Zo, ja, absoluut. Zo, minder melodieuze, als ik dat mag zeggen.
Ja, nee, maar dat
ik zou misschien een micro naar mijn hoofd gesmeten
krijgen. Nee, ik denk inderdaad. Ik denk dat er bij mij misschien net iets meer wat techno-invloeden in zaten qua drums. En ja, inderdaad zo'n beetje dat experimenteren erin proberen te brengen en zo dingen te doen dat niemand anders doet.
Ja, maar het sloeg wel aan. Want het slaat nog altijd aan als ik...
Ja, ik denk zeker in die periode denk ik dat dat gewoon het juiste was op het juiste moment. En dat is meestal zo'n beetjes.
Hmm. Ja,
als je het juiste brengt op het juiste moment, denk dat er toen inderdaad wat nood was aan iets anders. Ook zo die verknipte vocaltjes en zo.
Ja.
Toen in een tijd werd dat eigenlijk bij mijn weten eigenlijk niet gedaan. Of zeer weinig gedaan.
Dat was heel nieuw.
Ja, voilà. Ja. Dus, en nu horen dat bijna overal.
Ja, klopt.
Dus ja, dat zijn dingen... Ja, je kunt dat niet blijven heruitvinden natuurlijk. Mm-hmm. Ergens stopt het ook natuurlijk wel. Je gaat natuurlijk als artiest altijd wel op zoek naar iets nieuws, maar het wordt er ook niet eenvoudiger op om met iets nieuws te komen.
Nee. Heb je zelf die evolutie zo ervaren bij u? Van, ik ben dan begonnen met die nummers met Ghost. En ben je dan in datzelfde genre gebleven naar je aanvoelen? Of had je jezelf ook een evolutie voelen maken dan bij het produceren?
Goh, ik denk dat ik altijd wel een beetje trouw ben gebleven aan mijn stijl.
Ja.
En ik denk dat mijn momenten misschien een moeilijke struggle is geweest. omdat mensen verwachten altijd, je hebt een hitje gemaakt, je maakt nog een hitje, en mensen verwachten dat het volgende weer een hitje is. En ze verwachten ook niet dat het hetzelfde is, maar dat het dan ook nog iets anders is.
Ja.
En ik denk dat mensen vaak onderschatten... Ten eerste welke druk dat je daarbij ervaart, als artiest. Maar ten tweede ook dat dat niet altijd even simpel is.
Ah, absoluut.
Zeker niet.
Voilà. En ook, er komen gewoon momenten in je carrière dat je vastzit. En dat je gewoon zoiets hebt van, ik weet het niet meer. Ik weet niet meer wat ik nu moet doen. En dan ga je vaak, denk ik, te ver zoeken.
Ja.
Maakt het te moeilijk.
Mm-hmm.
En dan heb je de mensen ook niet meer mee. En ik denk dat bij mij ook wel een beetje het punt is geweest van, nu kap ik er even mee.
Ja.
Ik ben, denk ik, 10 jaar gestopt of zo met jump te produceren.
Mm-hmm.
En dat deed mij ook wel goed gedaan.
Ah, voilà.
Dat geloof ik, ja.
Dat deed mij echt wel... op een bepaald moment komt op een punt dat je zegt van, ik weet het gewoon niet meer. En je zegt dat ook op een moment dat het genre waarin dat je zit... Zo hard geëvolueerd is naar iets anders. En je had toen heel hard... Ik was toen heel veel bezig met labels zoals Surplus en Fanatics.
Mm-hmm.
En ik heb er zelf ook mee aan gedaan. Ik heb zelf ook vaak veel van die artiesten geïntroduceerd, zoals een Dr. Funk en een Royal Isn en al die mannen.
Mm-hmm.
Dat is een heel andere stijl.
Ja.
Maar dat was wel hetgeen wat die mensen wouden op die moment. En langs de ene kant wilde wel volgen... Maar ik had ook wel het gevoel, dit is niet wat ik zelf wil doen.
Oké.
En dan zit je met twee dingen. Hè. Je ziet met enerzijds een stijl die dat je eigenlijk zelf niet meer echt heel leuk vindt. Je vindt dat wel leuk voor te draaien, maar niet voor te produceren. Plus, je weet ook niet goed van welke richting wil ik nu zelf uit. Ga ik nu terug dat experimenteren? Ga ik het terug simpeler? Je zit eigenlijk helemaal vast. En bij mij was dat toen echt een moment... Ik had zoiets van, ik volg niet verder de stroom. Ik zeg nu gewoon voor mezelf, hier stopt het qua produceren. En we zien wat we dat de toekomst brengt.
Mm-hmm. Is dat in die tijd dan ook toch met de Electrify zijn begonnen? Of was dat nog wel later?
Ja, klopt. Dus ik ben uiteindelijk gestart met een houseproject. Electrify. Heel veel releases gehad. Maar het is niet eenvoudig om ergens te draaien. Hè. Dat is gewoon het lastige. Die releases werden ook wel goed gesupport. Ik heb ook een release gehad bij Pandafunk, het label van Deoro. Dat zijn allemaal wel leuke dingen.
Ja.
Maar daar stopt het dan ook.
Ja.
Dat was, denk ik, voor mij ook zo het moeilijke, maar ik kon daar volledig mijn ei in kwijt. Dat was echt voor mij zo. Dat was voor mij zo. Ik wou niet stoppen met muziek, maar ik wou gewoon zoiets echt helemaal anders doen. Niet nadenken over wat gaan de mensen hiervan vinden. Niet nadenken over het volgende moet een hit zijn. Gewoon iets maken wat je zelf leuk en tof vindt. En dat gewoon proberen te releasen. En ik had een aantal labels waar ik altijd terecht kon met die muziek.
Ja.
En ja, dat was voor mij zalig. Allee, ja. Dat was echt zo terug een verademing. Zo van, ah. Ja. Amai, bangelijk. Echt zo...
De last van de schouders.
Ja, gewoon zo eens even zo terug wat andere muziek, zo terug wat andere dingen. En dan ben ik daarna gestart met Baba Yaga. In het begin de Voody heeft dat gedaan. Maar die samenwerking is toen gestopt en ze zijn toen bij mij gekomen. En ik heb toen eigenlijk de rest...
Ook ik denk een heel album.
Ja, een album en de muziek dat in de film en zo werd gebruikt.
Dus al de muziekproductie van Baba Yaga vanaf eigenlijk na Belgium's
Got Talent? Na Belgium's Got Talent. Ja. Ja. Dus dat was dan ook weer iets totaal anders. Dus dat vond ik dan ook weer heel leuk. Want dat kunnen dan ook weer geen house noemen, dat kunnen dan weer geen techno. Dat was dan weer iets helemaal anders. Dat moest dan ook afgestemd zijn op die choreografie en weet ik wat allemaal. Dus ja, voor de film was dat dan nog dingen, want er moest dan eigenlijk meer echt een thema door al die nummers zitten.
Ja.
Dus dat zijn allemaal wel leuke dingen die dat je dan zo tussenin doet, waar dat eigenlijk heel weinig mensen weet van hebben. Ja.
Weet je dat ze bij u zijn terechtgekomen?
Ook via Ghost. Ja. Ghost was toen de manager
van Baba Yaga.
Dat zijn zo allemaal van die dingen. Weinig mensen weten dat, maar ik ben eigenlijk altijd wel bezig geweest met muziek. Ik ben ondertussen ook altijd blijven draaien.
Mm-hmm.
Maar ik kon natuurlijk wel teren op mijn naam, die dat ik toen gemaakt had. En nu, sinds denk ik 1,5 jaar of zo, had ik echt zoiets van... ik voel het zo terug. Zo. Ik voelde ook zo, er komt zo terug wat leven in een jump. Ik hoorde dan zo... Ja,
van alle richtingen, denk
ik. Dus je hoort van het begin terug wat meer te leven. En er zijn zo wat meer mensen terug die dat ermee beginnen. Ja. En ik had zelf zoiets, misschien is het wel de moment om zelf er ook zoiets terug wat dingen te maken.
En dat zo... wanneer Fusion gekomen is, of is dat nog iets voorgekomen?
Fusion was inderdaad de eerste. En ik was toen al wel bezig aan een Desire remake. Mm-hmm.
Ja.
Maar Fusion was inderdaad de eerste release. Ja.
Nice.
En zo begint dat dan terug. Hè. En dan denk je van, ik heb er terug zin in. En zo terug zo wat heel experimentele wat losgelaten. Wel zo proberen terug zo'n beetje mijn eigen weg te zoeken. In hetgeen wat dan nu... Geen wat dat nu hot is, maar ook niet te hard te volgen met alles wat dat iedereen doet. Ik wil ook niet kopiëren. Dus ik wil er wel mijn eigen ding van maken. Maar ik denk dat dat mij ondertussen wel goed lukt. Ik probeer ook niet te moeilijk niet meer te maken. Ik probeer het gewoon echt eenvoudig te maken en wel te zorgen dat ik zo wat mijn eigen stijl erin heb. En het ook een beetje die retro feel te geven.
Dat werkt
niet
wel,
echt zo... echt nieuw is, maar dat je zo het gevoel hebt van het is iets oud of het klinkt wat oud, maar er zitten toch wel nieuwe elementen in.
Ja, dat klopt. Want je hebt bijvoorbeeld nu zo die hardstyle en zo met die hele harde kicks, dat zit in een aantal van je nieuwe nummers ook wat verwijkt, maar dan heb je toch je eigen ding wat meegedaan.
Zeker, bij Yellow Fever viel het hard op. Zo, hier gaat hem los met de kicks. Ja. Je begint te experimenteren.
Ja, en ook daar, ik probeer dan ook altijd twee mixen te maken. Ik probeer een wat meer oldschool mix te maken.
Original.
Waarin dat je dan echt zo het gevoel krijgt van, er zitten die oldschool vibes in. En langs de andere kant probeer ik dan een mix te maken voor degene die dat dan misschien nu in die nieuwere scene zitten en daar misschien dan toch weer wat aansluiting vinden.
Ja.
Dus maar inderdaad, die kicks, ik vind dat op zich wel tof voor dat ermee in te verwerken, maar ik wil het dan ook weer niet te maken zoals dat iedereen het kent of iedereen het doet. Ik wil er ook gewoon mijn eigen ding mee doen.
Ja. Dat is wel goed gelukt, denk ik. Dat is een heel leuke plaat.
Ik hoop het, ik hoop het. En er komen nog een paar platen in die stijl aan. Dus, deze weekend is eigenlijk ook weer zo eentje gereleased voor Bonsai Records. Dus,
Zat die Pistolé? Of,
Pistolé, ja. Ah, ja. Die is, ja. Heet graag Pistoleetjes, hè, vandaar.
Ik dacht dat die al uit was. Want ik zag dat ja, straks gisteren een promo-mail van ja. Ik dacht, dat is toch al uit? Wat stuurt die nu?
Die is gisteren inderdaad uitgekomen.
Een Pistolé, dat is ook waar het vlees en de groentjes bij de kwik tussen liggen. Dus dat...
Voilà, hè.
Dus zie, dat een link.
Vandaar, ja.
Maar kan het zijn dat ik daar wat invloeden van The Moon in herken?
Ja, inderdaad. Ja. Voilà. Dat is ook weer zo'n beetje dat oldschool tintje ja, dat erin zit. Ja,
ja. Een leuke plaat, ja.
Ja.
En dan zelf contact opgenomen met de labels, of hebben zij u uit de winterslaap gehaald?
Nee. Uiteindelijk, het is nog altijd uw eigen initiatief om terug actief te zijn of actief te produceren. Ja, ja. Uiteindelijk kruipt er ook wel redelijk veel tijd in. Dus... maar allee, voor mij het belangrijkste is dat ik het gewoon ergens kan releasen. Ja. Dat, ik het, allee, dat de mensen het kunnen draaien. En als ze het leuk vinden, zoveel te beter. Vinden ze het niet leuk, ja, ik blijf gewoon verder doen. En, ja, weet je, ik doe gewoon mijn ding.
Ja.
En we zien wel wie dat er mee gaat.
Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je het niet gaat, bijvoorbeeld echt gaat zoeken naar een hit. Want dan komt die druk weer vanuit overal.
Ja, en wat is een hit? Ik wil zeggen... Ja. Ten eerste, dat deed je niet in de hand. Mm-hmm. Want vaak groeit zoiets. Hè? Vaak is dat een plaat die dat inderdaad op het juiste moment komt met de juiste elementen in. Of wordt juist opgepikt door de juiste personen. En langs de andere kant, ja, een hit tegenwoordig is zo vluchtig.
Mm-hmm.
Hè? Je ziet met heel het streaming gebeuren, waarbij dat je eigenlijk zo'n overload krijgt aan nieuwe muziek. Dat het ook moeilijk wordt om ten eerste al te kiezen tussen al die muziek, maar ten tweede ook, ja, mensen willen altijd nieuwe prikkels, nieuwe dingen. En dat is een beetje de maatschappij van nu. Ja. Hè? Dat is anders dan 10, 15 jaar geleden. Dan hadden we nog geen smartphones, en dan hadden we nog geen... Dan gingen we naar de plaatwinkel, gingen daar uw platen kiezen, en dan wouden echt speciale nieuwe dingen. Dat is niet meer. Hè?
Ervaart je dat als hindernis of geeft dat ook kansen? Zo de streaming, klik.
Het is een voor- en zijn nadeel. Het is een voor- en zijn nadeel. Ja. Ik denk het voordeel is dat je misschien een groter publiek kunt aanspreken over heel de wereld.
Ja.
Het nadeel is dat je. Ja, mensen zijn zoveel gewoon. Mensen krijgen zoveel nieuwe dingen te zien, te horen. Willen ook altijd nieuwe dingen horen. Dat is een beetje ook het scroll-ding van, ja, je wilt altijd snel iets anders. En ja, als je een hitje hebt of je hebt een plaat die dat goed werkt, vaak is dat werkt even en dan willen mensen iets anders. Dat is niet meer zoals vroeger, een punkshock, waar dat een jaar zot werd gedraaid, elke avond 3-4 keer in een club werd gespeeld. Ik denk dat nu veel minder is als vroeger.
Ja.
En ik denk dat wel een beetje... Dat vind ik wel spijtig.
Ja, snap ik.
Dat is wel spijtig.
Al dat werk dat je in een plaat steekt voor dan eigenlijk vrij vluchtig resultaat.
Ja.
Maar
langs de andere kant denk ik dat ook door die streaming de muziek langer kan blijven leven, juist. Omdat je kunt gerust... Het kan gerust zijn dat een oude plaat ineens terug wordt opgepikt en dat die ineens terug begint te leven.
Of zelfs een oude plaat ineens... bekend wordt. Dat heb je nu inderdaad wel meer dan vroeger, hè? Want jou vroeger een vinyl, hè? Ze staan hier mee hopen. Ja, op een bepaald moment zijn ze ook niet meer verkrijgbaar en moeten echt gaan zoeken. Hè? Van, ik heb thuis nog heel veel van die vinyl staan, waar ik echt ben achter moeten gaan zoeken. Van,
zeker, ja.
Platenwinkels in Eindhoven rijden, voor te gaan zoeken of dat ze daar wel die plaat hadden.
Ja,
online vonden toen ook nog niet alles.
Ik heb zelfs zo eentje van u, waar ik heel lang naar gezocht heb.
Zie
je? Die Change of Life remix. Of
zie je, dat was ook een heel beperkte oplage.
Maar ik heb hem.
Voilà, zie je dan.
Zelfs misschien gehandtekend. zei daarnet dat je zelf op zoek gegaan bent naar labels dan voor op de release. Was dat een heel bewuste keuze dan voor... Ja, Bonsai, die keuze die snap ik heel goed, maar Yellow Fever, dat is zo'n een vrij nieuw label. Dan van, dat nieuwe ding, dat gaan we eens proberen, of...
Ik dacht, de labels wat ik bij release zijn meestal... Ik weet meestal wel goed welke stijl dat daar past. Ja. In een Ghost-stijl ja, denk ik niet dat ik daarmee moet afkomen. Het is denk ik toch ietsje meer bij die techno-vibe of zo, echt zo die oldschool retro-platen. Hè. En ja, heel veel labels zijn er tegenwoordig ook niet meer, waar dat je met jumpmuziek terecht kunt. Ja. En als je dan rondkijkt, ja, dan is er eigenlijk maar één label dat echt heel veel reach heeft.
Ja.
Ook op socials. En ja, hoe kunnen truien, hoe dat je wilt. Uiteindelijk is Pat B nu de meest...
Mm-hmm. Ja.
Allee.
Koning van de socials.
Voilà.
Absoluut.
Niet alleen de socials, denk in een jump. De, de grootste naam op dit moment.
Ja, zeker.
Dus ja, ik had ook zoiets van, ik vond dat plaatje er ook wel paste.
Ja.
Dus ik had zoiets van,
waarom niet?
Voilà. En hij is gewoon uit een leuke plaat, dus.
Hij was meteen enthousiast.
Dus ze zei wel van, het past zo niet echt 100% in ons rijk, maar we vinden het wel een heel goede productie, dus we willen het wel doen. Ja. Dus,
Oké, mooi.
En ik hoor ook wel, er is wel inderdaad een verschil in stijl tussen hetgeen dat ze normaal gezien releasen in mijn plaat. Ik hoor dat er inderdaad wel een verschil is. Maar ik vind het wel tof dat ze het hebben willen.
Maar dat mag ook, hè.
Ja.
Als het allemaal hetzelfde is, dan... Ja.
Dat is maar ik snap wel dat je als label ook wel een bepaalde continuïteit in je sound wilt. Hè.
Ja.
Dus daar volg ik wel in.
Inderdaad, zoals gezegd, hoeveel jump labels zijn er nog?
Helaas niet veel.
Ja, je hebt Dickie nog, die met Baba Horn bezig is. Je hebt dan Bonsai, die ook wel af en toe wat jump doet. Uw nieuwe release. En dan inderdaad Yellow Fever. En dan...
Ja.
Er zullen er nog wel zijn die ik nu vergeet. Maar...
Er zullen er misschien nog volgen.
Ja, laat ons hopen.
Na het beluisteren van deze podcast. maar we zijn nu puur over dat stukje producer gegaan, maar we hebben nog vlot een heel deel DJ-werk geskipt, denk ik. En een die er voor mij bovenuit springt, gewoon omdat ik van dichtbij de invloed ervan heb gezien, was de set op Reverse in 2011, de Flashback.
Ja, inderdaad. Daarna zijn nog veel flashbacks gevolgd.
Ja.
maar dat was inderdaad... Allee, wij waren de eerste, hè? We waren de eerste Flashback op Reverse.
Ja, voor mezelf. Allee, op dat moment gaf ik les in middelbare school. Voornamelijk bij mijn weten drum en bass publiek. En één keer hoorde daar zo de boom, boom, the end of the earth is upon us. Oh, van waar komt dit? En dat werd in de buurt overal gedraaid. Je moet eens luisteren wat ze hier hebben gemaakt. En op tuningbeurzen in de buurt had ik gehoord dat daar zo uit de uitgebouwde auto's kwam geknald. Zo de hele set van Reverse. Dus dat heeft wel wat in gang gezet.
Ja.
Was iets dat jullie op dat moment zelf beseffen. Ah ik zit hier met de twee.
altijd naar goed te kijken.
Ja, je mocht hem niet vergeten.
Hoe heb je het eigenlijk? Wat is dat Flashback?
Ja, ik zit hier met twee derde van de crew van toen, denk ik.
Ja, klopt.
Dus dan kan ik misschien de vraag aan de twee eerst. hoe ging dat proces in zijn werk? Hadden jullie op dat moment door van we zijn hier iets in gang aan het zetten of iets speciaals aan het maken? Of?
Dat gevoel had ik niet. Ik vond het wel heel tof, hè, dat we zo iets mochten doen. Dat was toen nieuw. Maar dat het echt zo speciaal was. We hebben geprobeerd er iets goeds van te maken.
Ik denk dat ook een beetje kadert in een tijd waarin de jump eigenlijk al een beetje was aan het afzwakken.
Ja.
En Reverse al meer was aan het evolueren naar hardstyle.
Ja.
In hardcore op het eind. Hè. En deed toen ook Sun... Laundry Day hadden ze ook vaak heel grote stages.
Mm-hmm.
En ik weet nog dat ik toen zei van... Eigenlijk zouden tussen al dat hard geweld gewoon eens zo een uurtje jump moeten hebben, maar echt de classics.
Mm-hmm.
En dat gaat los. En toen hebben ze gezegd van oké, we gaan dat op Reverse doen. En dat was eigenlijk wel een zalige moment. Hè? Want
absoluut. Ja,
je kon eigenlijk gewoon alle classics brengen in een uurtje.
Ja.
En... Ja, dat was iets nieuw. Mensen wisten niet wat er ging komen. Dus,
en ook niemand had dat die avond gedraaid ook. Niemand, want je was de enige die dat draaide.
Ja. Ja, dus.
Toch bekend genoeg ook om mee te zijn met wat er gespeeld wordt.
Ja.
Dus
dat was, die eerste Flashback zal ik nooit vergeten. Het is, nee, dat is niet. Een van de meest memorabele momenten in mijn carrière, ja. denk ik.
Voel je op dat moment ook de reactie van het publiek? Van, ja, die zijn, ze zijn mee, die zijn blij met de afwisseling.
Ja, ja, dat was echt een zot moment. Allee, zo heb ik je dat toch ervaren.
Ja, voor mij hetzelfde. Maar nu, de voorbije flashback, je hebt er op vrijdag een gedaan, ik op zaterdag. Daar had ik ook weer dat gevoel van, dat iedereen zo hard losging. Dus al dat geweld eigenlijk, dat ervoor en daarna kwam. Zalig, hè.
Ja, er is nog altijd een publiek voor, hè.
Dus absoluut, er is nu een heel flashback-festival zelfs, ik moet zeggen, ik had de kans gekregen om ook aan de andere kant van het podium te staan tussen de mensen. Gewoon dat er werd meegezongen en meegedanst met zo, de klassiekers. Dus dacht ik net te zeggen, van zo, voelt je zelf een verschil tussen de flashback van 2011 en die van 2024? Van het publiek is veranderd of de reactie is veranderd?
Nee, want de reacties, naar mijn gevoel, waren even sterk als toen. Maar ja, tijden veranderen natuurlijk. Ik wil zeggen, er komen ook wel weer wat andere nieuwe nummers, hè, of recentere nummers in die set, die dat je eigenlijk er ook mee in moet opnemen.
Ja.
Dus daar zit wel een beetje verschil in, maar voor de rest denk ik niet dat er echt heel veel...
Want 2011 nieuw was, dat is nu een classic.
Voilà, dat is zo.
Dat is waar, of is... nummers die toen nog niet bestonden zijn als classic.
heb je wel het gevoel dat je zo extra uit je pijp moet komen? Dat zo, die flashbacks zijn dan sinds 2011 jaarlijks gedaan. Er is ook dat Flashback Festival. Heb je nu het gevoel dat je meer andere dingen moet doen om uit zo het vaste stramien te komen van altijd maar uit dezelfde...
De retro.
Want je hebt heel veel goede platen, maar uiteindelijk, als je het publiek wilt meekrijgen, gaat je naar een Zombie Nation, naar een voorwerken met Vietnam.
Je kunt de flashback volgend jaar doen.
Ja.
Ik ken dat.
Marijn, als je luistert. Gewoon nog leren mixen en dat komt tot volledige orde.
Dit is alles daar, sing button.
Die wil ik staan.
Ja.
Maar is daar een verschil bij, of is het moeilijker om daar een afwisseling in te vinden?
Ik denk dat het altijd proberen is van een gezonde mix te brengen.
Ja.
Probeer altijd, sowieso, zelfs als ik geboekt word voor een retrofeest, probeer altijd een paar nieuwe nummers te draaien, afgewisseld met de bekendere nummers.
Ja.
Zodanig dat je toch een beetje... wat variatie krijgt dat het niet heel de avond alleen maar retro is. Tenzij dat je weet van er mag alleen maar retro gedraaid worden. Maar zelfs dan probeer ik er toch nog een nieuw plaat tussen te voegen. Ja.
Want de nummers die keihard werken, dat ze, zoals je daarnet zei, dat zijn eigenlijk altijd dezelfde.
Zijn altijd dezelfde.
Ja. Dus je probeert dan waarschijnlijk ook te zorgen dat je niet hetzelfde draait als de vorige DJ.
Ja.
En dat
is
dan met die nieuwe nummers.
Dat is zo. Ja. En ook altijd zo wat zoeken. Hè, van eens een keer proberen van nog eens door je hele lijst met nummers te gaan en eens te zien van, wat kan ik nog spelen van oude nummertjes die dat eigenlijk wel supergoed zijn, maar die dat soms vergeten worden. Die dat dan misschien geen meezingers zijn. Hè, want mensen verwachten altijd dat je kunt meezingen. Maar dan komt er inderdaad altijd op dezelfde nummers uit. Mm-hmm.
Ja.
Maar Gave heeft bijvoorbeeld ook een fantastische periode gehad.
Mm-hmm.
Er zitten ook heel veel leuke nummertjes in die dat keigoed werken, maar die kunnen niet overal draaien.
Ja, ja.
En klopt. Ik denk dat het ook een beetje zien is van, waar sta ik? Wat voor soort feest is het? Welk soort volk zit er? En dat je aan het eind van dat een beetje een selectie maakt van, dat kan ik draaien of dat kan ik niet draaien. Ja.
De echte kunst van TJ het publiek aanvoelen.
Ja, sowieso. En ik denk dat ook wel... hetgeen is wat je nog altijd moet blijven doen als
absoluut,
DJ. Ja, tegen zin van op voorhand een set ineen te steken en te gaan zien van ik ga hier 20 nummers en die 20 nummers gaan spelen.
Ja, nee.
Allee, dat kan werken, maar heel vaak komt er al rap voor het blok te staan als je voor u al 3 nummers speelt van hetgeen dat jij in uw lijst zit staan.
Of die eindigt met waar jij wilt beginnen en dan
en
dan nog eens Desire Go Higher erachter om het helemaal te plegen.
Zo'n man, dat wou ik wel als eerste plaats spelen.
Dat was mijn plaats. We hebben het er net voordat Maarten op de recordknop duwde, vond ik al even wat technische dingen. Met al uw ervaring, zeker als geluidstechnicus, maar ook als DJ, heb je zo de technische aspecten veel zien groeien of veranderen?
Ja, veel zien veranderen.
Ja, waarschijnlijk wel. Nog geen goede vraag. Maar vind je dat een goede evolutie? Kijk naar... Ja, een beatsync die daar tegenwoordig is, de cue points.
Ja, ik denk sowieso voor te draaien, allee, de evolutie naar een cd-speler, ik had dat er in het begin ook moeilijk mee.
Ja. Mm-hmm.
Want je hebt zoiets, vinyl, je zit er altijd gewoon geweest van met vinyl te draaien. Dat je een bepaald charme. Niet iedereen kan met vinyl draaien, hoe dat je het ook draait of keert.
Ja, absoluut. Ja.
Het is veel moeilijker dan met een cd-speler draaien. Maar langs een andere kant... Ik ben wel blij dat de periode voorbij is dat je met twee van die trolleys en dan nog een zak over je schouders, trap op, trap af, op podium, moest klimmen om dan een selectie van platen mee te nemen.
Ja.
Misschien draait hij van u, de Maarten, 100 platen voor u. En dan zit hij er met twee bakken die ik eigenlijk niet meer kan gebruiken. En dan denk ik van oei, wat ga ik nu draaien? Nee, ja. Dat is nu even in het zot getrokken, maar ik wil zeggen, je moet het wel doen met de platen die je hebt.
Ja.
Nu kun je kun je veel flexibeler zijn en je ziet van oké, het volk is zo, die van voor mij dat gedraaid. Oh, dat was misschien dan wel een beetje hard. Ik kon gewoon even beginnen, wat rustiger en ik kon dan wel terug opbouwen. Je hebt veel meer keuze. Je kunt, je kunt veel flexibeler zijn in hetgeen wat je doet. En ja, uiteindelijk... Je moet alleen een koptelefoon en een USB-stick dragen, dus dat valt nog wel best mee voor mijn rug. maar ik vind dat wel een goede evolutie. En op zich, die sync-knop, iedereen doet ermee wat hij wilt.
Ja.
Als je dat op wilt zetten, dan is dat je goed recht. Daarvoor stotten, maar wilde dat niet doen, dan is dat zo. Ik gebruik hem niet, maar ik zie ook niet raar naar mensen die dat wel doen.
Ja.
Het heeft gewoon veel voordeel. We hadden het er te straks ook even over, die cue points dat je kunt zetten.
Mm-hmm.
Het zijn allemaal toch hulpmiddelen die dat je niet bij vinyl hebt. Vinyl moest je dan zo gaan zien. Ik zie hier zo een donkerdere lijn, volgens mij is daar een break. En dan, dat heb je niet meer. Hè. Je ziet alles op je scherm, je ziet wanneer dat je kunt beginnen mixen. Allee, ik wil zeggen, dat heeft gewoon veel voordelen. Zeker als je... Inderdaad, wat sneller wilt mixen of je wilt niet een intro van een minuut laten spelen, dan zijn dat allemaal tools die dat je wel kunt gebruiken.
Ja, absoluut.
En zeker voor de producer ook. Als je ziet waar dat we van komen, een Reason bij wijze van spreken of een Pro Tools, waar dat je nog geen delay compensation op je plugin zet en dat je het manueel nog moest invullen. Allee, en als je dan ziet waar dat je nu staat met alle. Instrumenten en plugins en dergelijke dat je allemaal hebt. Allee, pas op, ik heb ook nog hardware staan.
Maar... Dacht ik met de vragen van, gebruikt je nog hardware?
Ja,
ook,
absoluut. Absoluut. Ja.
Maar bij jou is denk ik een beetje een omgekeerde evolutie. Je ziet heel vaak zo mensen die vroeger hardware gebruikten, die dan nu heel digitaal werken en zo. Maar ik denk dat jij vroeger iets digitaler werkte en dat je dan nu heel veel into hardware bent.
Ja. Dat is een verrassing.
Allee, heel hard into hardware. Ik heb alleen nog een virus staan thuis.
Ja.
En voor de rest doe ik vooral op mijn bussen en op mijn master eigenlijk hardware. Ik heb compressors en ik heb een EQ en dat allemaal wel. Allemaal hardware. En ik heb heel veel van die dingen ook digitaal. En ik moet zeggen, als ik ze AB, ik zet ze gewoon alle twee op kanaal en ik AB ze, is toch een verschil. In een serieus verschil. En ik denk dat mensen dat vaak onderschatten, wat een invloed de analoge apparatuur heeft op uw klank.
Ja, ik spreek niet voor al de mensen, maar ik onderschat het wel, denk ik, zeker als ik van u hoor van, dat is wel een merkbaar verschil.
Ja, niet alleen dynamisch, maar ook qua openheid in uw klank, qua klankkwaliteit, het kleurt ook uw klank een beetje.
Ja.
Maar vooral een dynamiek. Als ik zeg vind dat je met de meeste hardware van SSL bijvoorbeeld 24 dB headroom hebt, dat is wel een pakje meer dan dat je digitaal hebt.
Mm-hmm.
Dus je kunt eigenlijk dingen oversturen in uw hardware zonder dat dat echt distorted begint te klinken.
Oké.
En Het heeft gewoon veel voordelen.
Ja.
Het kost natuurlijk bekken van geld. En dat moet een beetje de keuze maken. Wil je dat er aan geven? Ik ben iemand, en dat is altijd al zo geweest, voor mij is klank belangrijk.
Ja.
Mm-hmm. Ja. Mensen zeggen altijd, het idee is het belangrijkste, dat mag klinken like shit.
Ja.
Het idee, en ik volg er wel ergens in, hè. Vaak is het idee wel het belangrijkste.
Overdreven zijn, hè? Als het echt slecht klinkt.
Maar ik ben bij wel iemand, bij mij moet dat wel clean klinken.
Ja, ja.
En ik ben wel iemand die dat daar wel heel erg mee bezig is. En dat komt waarschijnlijk uit mijn verleden. Ja. Maar, en dan is in hardware natuurlijk wel een logische stap, denk ik. Ja. Want je wilt altijd wel een beetje verbeteren. Dus ja.
Ja, dat zorgt er natuurlijk ook wel voor dat je de naam krijgt van dat het altijd kwalitatief is. Ik denk als je aan iemand vraagt, QIC, dat die nooit gaan zeggen, dat klinkt heel slecht of zo. Dat zal dit niet gebeuren.
Dat hoop ik van niet. Nee, ja, en ik zeg het, het kleurt ook wel een beetje nieuwe klank. En als je altijd datzelfde proces doorloopt, gaan al je platen ook wel een beetje hetzelfde klinken. Qua klank hetzelfde klinken.
Mm-hmm, ja.
En dat vind ik ook wel belangrijk. De mensen, als die iets horen, dat die wel eigenlijk al wel bijna kunnen zeggen van volgens mij is dat van een D. Ja, ik heb dat bij Maarten ook. Als ik een plaat hoor, dan kan ik... En dat zijn dan misschien ander typische dingen, maar kan ik heel gemakkelijk zeggen, volgens mij is dat een plaat van de Maarten.
Ja.
Ja, maar dat is bij u inderdaad juist hetzelfde. Maar bij mij is dat bijvoorbeeld zo dat ik zelf dan niet kan duiden waar dat dan zit, wat dat typisch voor mij maakt. Is dat bij u dan ook zo dat je dat zelf niet goed weet waar dan dat verschil zit?
Ik denk dat ik dat vaak weet, maar vaak zeggen de mensen totaal andere dingen dan dat ik denk. Dus ja, volgens mij zit het inderdaad vaak in de manier waarop ik met mijn drums dingen zet, alhoewel dat nu misschien minder is als vroeger, en ook een beetje de klank.
Ja,
denk ik dat daar het
is vaak
wel
de combinatie van zaken.
Ja.
Als je dingen apart bekijkt, alleen de drums bekijkt, dat je die minder kunt plaatsen, maar vanaf dat je daar ook nog
dat is bij zit.
Ja, dat je dan zegt, die combinatie, dat is... No. Ja, dat is een QIC of dat is een Little MG.
Ja, voilà.
Ja. Die eigen sound, dat blijft wel een belangrijke, denk ik.
Ja, ik denk als je wilt onderscheiden van de rest, is dat sowieso een belangrijke. En ja... Ik heb nu al een beetje proberen los te laten van, probeer het gewoon niet te moeilijk te doen. Mensen staan er ook niet voor te springen voor moeilijke dingen te leren kennen.
Ja,
hè?
Ja.
En als je zoiets wilt doen, dan moet je ook niet komen met jump die dat te moeilijk is. Dan moet je komen met een andere soort van muziek waar je heel experimenteel in kunt doen en waarmee dat je een bepaald publiek aanspreekt. Maar in deze stijl moet het gewoon simpel zijn en werken.
Ja, op dit moment wel. Maar toen dat pas begon te komen, vooral dan die French Tech en zo, was dat bijvoorbeeld net wat mij aantrok, dat net zo anders was dan wat er al bestond.
Ja.
Maar nu is het inderdaad, mag het allemaal niet te moeilijk zijn. Ja, maar
nee, dat is. Maar misschien evolueert dat terug. Hè? Mm-hmm. Misschien is nu zo het ding van het moet simpel zijn om terug een instap te hebben voor veel mensen.
Ja.
En muziek evolueert, hè.
Absoluut. Dus
als je genoeg mensen terug hebt die dat er nu mee instappen en die dat nu mee volgen en je hebt terug een groter publiek, gaat er altijd een groep zijn die dat terug iets wat vernieuwender wilt. En je gaat er altijd mensen hebben en producers hebben die dat ook wel graag wat vernieuwender willen doen of wat moeilijker willen doen.
Ja.
En dan groeit dat weer waarschijnlijk. En dan komen er waarschijnlijk weer momenten waarbij dat je zegt van ik heb hier nou iets echt super crazy gemaakt. Ik denk niet dat iemand dat goed gaat vinden en dan gaat dat zien dat waarschijnlijk weer de hit gaat worden die dat net...
Ja. Die alles weer op zijn kop zet.
Voilà,
Ik denk dat we dat met Punkshock een beetje hadden, hè.
Ja,
ik geloofde er totaal niet in toen we dat nummer klaar hadden. Ik vond het tof, maar ik dacht, dat gaat toch niemand
luisteren? Ja, en ik had direct zoiets van, amai, deze is echt graaf.
En ik dacht ook nog, dat wordt de B-kant, maar toen kwam jij af van, dat wordt de A-kant. Wat?
Maar dat is voor mij nog altijd een die echt meer als QIC klinkt dan...
En toch zit het grootste stuk daar.
Oké, zie.
Hij mag alle credits hebben.
We hebben daar beide echt wel onze bijdrage aan gegeven.
Ja. Maar het idee kwam wel van hem. Dus,
Oké.
Ja, het melodieke. Ja, maar, ja.
Ja.
Ik had hem wel nodig om het af te werken.
Ja, ah, toch. Ja.
Ja, dat ik, hier zat was, er, ik zat er niet bij met de P-magazine. Zo is het niet gegaan.
Plak mijn naam er nu ook maar bij. Nee. Dus dan nog, of ja, ik ga het anders vragen. Welke producties, zo degene waar dat je zelf het meeste trots op bent?
Trots op,
ja. Ja. Zet je trots op nummers?
Ik hoor soms platen en dan denk ik van, hè, dat komt mij nou zo bekend voor, dat nummer. En dan zo, ja, dat is een nummer van u. Ah, is dat een nummer van mij? Nee, er zijn heel veel nummers die al volledig uit mijn geheugen weg zijn. Ik heb al zoveel gemaakt.
Ja.
De ding is waar ik echt wel trots op ben. Goh, Desire, ja. Weet je, het blijft nog altijd, het blijft nog altijd werken, het blijft nog altijd een bom van een plaat.
Ja.
En je hebt ook die nieuwe versie nu, hè? Die is ook wel, die marcheert heel hard eigenlijk.
Ja. Nu die Pistolet dat nu is uitgekomen, vind ik zelf ook echt wel een heel goede plaat. Uit het verleden denk ik dat ik vooral ook een beetje heb gehad uit mijn bootlegs, maar dat zal bij u ook wel. Je hebt ook wel heel veel hitjes gehad, maar... Ja. De bootlegs zijn uiteindelijk ook de dingen waar toch het meeste gekend zijn, denk ik.
En je hebt ook een aantal nieuwe, en die zijn ook wel heel goed, vind ik zelf.
De nieuwe.
Ja, de nieuwe die je heel langs mee bezorgd hebt.
Ja, en er komen er nog een paar aan. Dus, ik denk dat ik wel terug op de goede richting zit, met wat nieuwe dingen. De dingen waar ik... ook altijd wel heel veel plezier in had en die dat voor mij ook wel kwalitatief echt zoiets helemaal anders waren die Baba Yaga dinges.
Ja.
Dus daar denk ik ook wel trots op dat ik dat heb kunnen doen.
Absoluut.
Maar voor de rest, ik vind dat moeilijk. Allee, je maakt altijd een plaat omdat je zelf goed vindt, dus voor daar nu echt een en uit te pikken van dat vind ik nu de beste of dat vind ik nu, daar ben ik nu het meeste trots op. Ik ga niks releasen dat ik niet goed vind.
Ja.
Dus in dat opzicht vind ik al mijn platen oké.
Ja. Nooit zo'n gevoel van, oei, dat vond ik wel... Ja, ik heb dat zelf wel heel veel met sommige platen te staan. Maar ik me afvraag of jij dat ook hebt, dat je echt denkt van, die plaat... Wat was I thinking?
I found you. Nee, ja, weet je, ik denk dat je alles ook in zijn tijdgeest moet zien. Ja. Als je nu terugluistert naar platen die je 10 jaar geleden hebt gemaakt, dan denk je ook soms aan, oh my god. Ten eerste, hoe klinkt dat? Want je bent weer al zoveel geëvolueerd.
Mm-hmm.
Ten tweede van, amai, wat was dat voor iets raar? Ik heb echt platen uitgebracht dat ik nu denk van, amai, jongen, echt. Waar zat ik toen ergens met mijn gedachten? Maar die tijd is anders dan nu.
Mm-hmm. Ja.
En toen was dat iets... iets nieuw. Toen was dat iets wat nog niet bestond. Ja. Dus in dat opzicht was dat in die tijd ook een goed nummer.
Ja, ja.
Hè? Maar tijden veranderen, hè. Allee,
Zijn er volgens u zo classics die nu nog werken, gewoon omwille van het feit dat ze classics zijn, en die als ze nu nieuw gereleased zou worden, die minder zouden werken of niet zouden werken? Goh. Zeg maar iets, moet ik hier zeggen, een Hit Hard van Robert Armani, als die nu gereleased zou worden, is dat dan ook dezelfde impact zou hebben als in 1911?
Ja, ik weet het niet. Ja,
dat is heel moeilijk.
Dat is heel moeilijk in te schatten, denk ik.
Want dat is nu net zo'n plaat, als die niet had bestaan, dan had heel veel niet bestaan
absoluut.
Er nu niet bestaat.
Ja, en zeker als die nu nog wordt gespeeld, dan krijgt een reactie die... Ja.
Ja. Veel dingen zijn gewoon verder geborduurd op iets bestaand. Ja.
Absoluut.
Dat is nu helemaal zo.
Ja. Heb je zelf nog bepaalde ambities? Want je hebt meegewerkt aan de Baba Yaga film, maar iets heel anders is als de standaard QIC dingen. Zijn er zo nog projecten waar je van denkt, voor de film dat zou ik nog eens willen doen? Of ik zou nog iets voor een serie willen maken? Zijn er zo nog dingen?
Ik pak gewoon wat er op mijn pad komt.
Dat is een mooi antwoord. Dus,
uiteindelijk... Er draait hem toch om. Ik wil zeggen, ik probeer niet zo naar dingen toe te werken. Ik zie altijd van, is er ergens een opportuniteit of is er ergens een kans?
Ja.
Dan zal ik er alles voor doen om die kans te grijpen en om dat te doen.
Ja.
En denk dat dat vooral het belangrijkste is. En ik denk dat dat ook wel iets is wat je gewoon moet proberen te doen. Ook al denkt men, oh, misschien is dat eigenlijk niet echt iets voor mij.
Ja.
Probeer het gewoon. Ja. Zie gewoon waar dat uitkomt. En, allee, meestal brengt dat wel iets verrassend.
Ja.
En goh, ik denk dat ik nu vooral even wil concentreren terug op QIC.
Ja, en produceren dan ook vooral. Voilà. Ja.
En gewoon zien dat ik nu het komende jaar heel wat releases kan brengen.
Super.
Voilà. En ja, terug wat draaien, hè, en proberen terug de mensen wat te ontmoeten op de dansvloer. Hè.
Heel graag.
Voilà.
En voor de mensen die luisteren, voor ja, hopelijk de duizenden luisteraars die...
Miljoenen.
Tuurlijk.
ambitieus. maar als we nieuwe releases van QIC willen beluisteren, waar kunnen we die allemaal vinden?
Ja, ik kan sowieso altijd op mijn website terecht, qic.be. Daar staat ook een Soundcloud-player op. Dus ja, daar,
kan
je sowieso, voilà, daar kan je sowieso alle nieuwe muziek beluisteren. Verder op Spotify, Apple Music. De meeste tracks staan ook te koop op Beatport.
Voilà.
En sowieso op Soundcloud zijn eigenlijk ook heel veel van de tracks gewoon gratis downloadbaar. Dus ook een aanrader.
Okay. Geen reden om niet te luisteren.
Voilà.
Goed, man, denk ik dat we hiermee wel kunnen afronden.
Ja.
Ja, QIC, want heel erg bedankt om...
Dank u wel.
Graag gedaan.
...om naar de studio te komen.
Jullie ook bedankt.
Graag tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Hey.
Bye.
Dit was de Beat of Belgium met QIC. Is jouw desire higher voor meer van dit soort gasten? Abonneer je dan zeker op onze podcast via jouw favoriete kanaal. Tot de volgende keer.